Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgens door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, een programma die helpt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Bahasaku, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op onze website in www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië respecteert de Palestijnse volksstrijd tegen de Amerikaanse ambassadebeweging naar Jeruzalem. De inauguratie van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, Israël op maandag 14 mei en vervolgens de uitnodigende kritiek uit de vele landen. In feite, lang voordat de verwijdering van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv. Zoals gesteld door de National Radio News Agency, vice-president Yusuf Kala beoordeling van de overdracht van de Amerikaanse ambassade ter bevestiging van de wettelijke verkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, is de meest geprotesteerd door andere landen. Vice-president in Jakarta op dinsdag 15 mei volgde eraan toe. Aan de andere kant, Indonesië is bezorgd over het aantal Palestijnen die doden en gewonden werd en houdt aan de strijd. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi in haar Twitter-account zei dat de Amerikaanse besluit om zijn ambassade naar Jeruzalem te gaan heeft de verschillende resolutie van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gewond, evenals een bedreiging voor de vrede en het vredeproces zelf. Minister Retno voegde eraan toe dat Indonesië andere Verenigde Naties-leden heeft uitgenodigd om niet in de voetstappen van de Verenigde Staten te treden. We gaan naar het volgende nieuws. 8 Apache-gevechtshelikopters zijn officieel teruggetreden tot het leger. De leger ontvangt 8 helikopters AH-64E Apache die gebouwd in de Verenigde Staten in Semarang, Midden-Java, op woensdag 16 mei. Die 8 Apache worden symbolisch overgehandigd door minister van Defensie Ria Mizar Tiakudu, TNI-commandant Marschal Kadi Cahyanto en vertegenwoordigd door assistent logistiek van TNI-commandant Admiral TNI Bambang Naryono in Main Air Base Army Ahmad Yani Semarang. Het werd ook bekroond met het militaire luchtvaardigheidscertificaat van de helikopter van de ministerie van Defensie voor de commandant van het luchtvaartcentrum van het leger. Zoals gesteld door Anzara, omvat de aankoop van de achtste helikopter de van het voorimmunitaire cellsprogramma om de maximale gereedheid van het wapensysteem te verzekeren. Minister Yamizarje, als je als een helikopter is tegenwoordig heilig en verfijnd. Met de komst van deze Apache-helikopters wordt verwacht dat dit het effect van schokken zal geven en de bewaking van de soevereiniteit van de staat zal maximaliseren. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesië kiest consistent de juiste groep. Politieke onderzoeker van het Indonesisch Instituut voor Wetenschappen of LIPI, Hamdan Bashar, zei dat het conflict tussen Palestina en Israël nog steeds voortduurt en veel slachtoffers aan Palestijnse zijde veroorzaakt. Israëlische troepen blijven Palestijnen doodschieten voor Palestijnse demonstratie. Dit werd overgebracht door Hamdan Bashar naar het Nationale Seminarie van 20 jaar Reformatie in het LIPI Auditorium, Jakarta op dinsdag 15 mei.
Saya kira kita harus tetap konsisten, artinya konsisten sebagai mempunyai politik bebas aktif itu. Ya pasti bukan berarti kita tidak mau berteman atau dan sebagainya, tentu memihak, lebih memihak kelompok.
Ik denk dat we consequent moeten zijn, wat betekent dat we konsisten zijn met actieve vrije politiek, maar zeker niet betekent dat we geen vrienden willen zijn. Zeker kans en klare partij kiezen, maar de kans van de juiste groep willen kiezen en de groep die internationaal als verkeerd wordt beschouwd afkeuren. Als het internationaal als verkeerd wordt beschouwd, moeten we het goede verdedigen. Indonesië zal niet vijandig tegenover Israël staan, maar nu wordt de positie van Israël verward met de kolonisatie van Palestina. Daarom moeten we twee staten oplossing aan. Maar nu is het nog niet de tijd om dicht bij Israël te zijn onze positie om onze antikoloniale grondwet te bewaken. Hamdan Bashar voegde eraan toe dat Indonesië een van de landen is geworden die de onafhankelijkheid van Palestina tegen de Israëlische bezetting actief blijft aanmoedigen. Volgens Hamdan zou Indonesië echter concrete inspanningen moeten leveren, namelijk door een beroep te doen om de Organisatie van Islamitische Samenwerkingslanden om te strijden voor Palestijnse onafhankelijkheid van de Israëlische bezetting. We gaan verder met het volgende nieuws. De betrokkenheid van de TNI bij de Bill of Terrorism is passend. De decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van Universiteit Gadjah Mada, Erwan Agus Furwanto in Yogyakarta op dinsdag 16 mei, de beoordeling van de betrokkenheid van plan Rol Indonesia Leger in de strijd tegen het terrorisme in het West-Oostrap in zaken terrorisme juist is. Volgens hem, met de escalatie van terrorismegevallen is groot en heeft een uitgebreide regionale dekking, is niet genoeg voor de politie worden behandeld, maar moeten ook de militaire rol te ondersteunen. Zoals geciteerd door Antara, Erwan Agus Purwanto zei dat de rol van regelingen van TNI in de behandeling van gevallen van terrorisme zou kunnen worden uitgevoerd. Het wetsontwerp in zaken terrorisme moet worden opgelost. Het discours over de uitgifte van de Presidential Regulation in lieu of Terrorism Act is genoeg om de Tweede Kamer aan te moedigen om onmiddellijk een verordening goed te keuren die de regering sinds 2016 heeft voorgesteld. Erwan zei dat de ontwerpwet in zaken terrorisme dringend moet worden opgelost, omdat dat een belangrijke juridische paraplu voor belanghebbenden zal zijn die zullen worden betrokken bij het voorkomen van terrorisme en radicalisme. We gaan nu naar het volgende nieuws. Verenigde Staten verbiedt zijn burgers niet om Indonesië te bezoeken. De Verenigde Staten-regering heeft een verbod op de burgers af te geven aan Indonesië te bezoeken na een reeks van terroristische daden die onlangs heeft plaatsgevonden. Zoals gesteld door Antara, plaatsvervangend van Amerikaanse ambassadeur in Indonesië Eric McKay in Semarang binnen Java op dinsdag 15 mei verklaard, zal het een security boodschappen geven. Maar alleen op zondag 13 mei op het moment van het incident Surabaya Oost-Java. Maar geen extra waarschuwing voor de beperkingen voor Amerikaanse burgers om Indonesië te bezoeken. Volgens hem is de Amerikaanse ambassade in Jakarta en het consulaat-generaal in Surabaya bediend zoals gewoonlijk. Hij zei dat de Amerikaanse regering de terroraanslagen tegen drie kerken in Surabaya scherp veroordeelt. Hij zei dat ze terugdaden de al geweest tegen de vredehebben aangevallen. Indonesië en de Verenigde Staten werken al veel jaren samen in een poging het terrorisme te bestrijden. Erin Mackey beweerde dat de regering van de Verenigde Staten klaar staat om hulp te bieden in verband met het onderzoek en de onthulling van het meesterbrein achter deze terreurdaad. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië en Japan vergroten de mogelijkheden van Indonesische bouwdeskundigen. Om de 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Japan te vieren, dit jaar hield de Indonesië-Japan Symposium over ontwikkelingssamenwerking met het thema Bouwen aan de toekomst op basis van vertrouwen in Jakarta op dinsdag 15 mei. Een van de paneleden, minister van Openbare Werken en Volkshuisvesting Basuki Hadi Mulyono van Indonesië, vertegenwoordigd door het Hoofd van Onderzoek en Ontwikkeling, Danis Hasumadilaga, zei de samenwerking tussen Indonesië en Japan in het bijzonder met het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting is niet alleen sterker, maar ook meer op grote schaal naar andere sectoren. Zoals gemeld door de National Radio News Agency Danis Hasumadilaga noemen, ontwikkelingssamenwerking van verschillende damen in de jaren 1960 tot en met 1970 in Oost-Java, Indonesië ook verhogen van het vermogen van het ingenieurs. Hij voegde daaraan toe dat andere specifieke samenwerking in termen van sabodamontwikkeling om de stroom van vulkaanuitbarsting lava-overstroming te weerstaan. Door de samenwerking heeft Indonesië al sabo-experts en heeft het Sabo Hall in Yogyakarta opgericht als onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor de technologie van sabo. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië. Commentaar. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij in het commentaar. Ramadan, brenger van vrede en rust. Vandaag op donderdag 17 mei 2018 begonnen alle moslims in verschillende delen van de wereld elke dag vast te houden gedurende een hele maand. Evenzo degenen die in Indonesië wonen en overwegen islamistisch land. Helaas won in dit land het vasten van de eerste dag niet lang plaats na een reeks terroristische aanslagen in verschillende steden waarbij ongeveer 14 mensen om het leven kwamen. Over de hele wereld voeren terroristen gewoonlijk hun acties uit met als doel angst in de gemeenschap te bevorderen. Ongeacht of er nu een direct verband is tussen wat de terroristen nu doen met de maand Ramadan in Indonesië, het lijkt erop dat ze gefaald hebben in het genereren van de angst in kwestie. Dit is te zien aan de mensen die aan het begin van Ramadan op drukke plaatsen winkelen, op winkelcentra of traditionele markten. Soortgelijke menigten worden ook gezien in plaatsen van aanbieding van moslims, vol met mensen die de eerste tarawih-gebeden verrichten. Dit betekent dat mensen niet bang zijn om activiteiten zoals gewoonlijk te doen. Ramadan is een glorieuze maand en een zegen voor moslims. In deze maand moeten alle moslims vasten in een brede zin. Dit alleen verdragen honger en dorst, maar ook bestand zijn tegen lust, inclusief om buitensporig eten te consumeren en ook tegen woede. Degenen die vasten is ten strengste verboden om te zondigen, laat staan dat de levens van anderen afdrijven. De Indonesische Ulemaraad of MUI deed een beroep op Indonesische moslims om de heilige maand Ramadan een moment van zelfverbetering te maken. MUI deed een beroep op het publiek om veel sociaal goed te doen. Ramadan is een uitstekend momentum om een houding van tolerantie te ontwikkelen in de beoefening van religie, niet om gevangen te worden in conflicten en geschillen, waaronder religieuze verschillen, vooral het optreden van een reeks terrorevenementen in het land. Ramadan is de perfecte tijd voor moslims om de andere gelovigen te informeren over de ware betekenis van islam. Islam leert nooit om kwaad te doen. President Joko Widodo in de Nationale Halaqa Hubul Watan en de verklaring van de Nationale Beweging van Mubalek Bela Negara in de slaapzaal van Haji Pondok Gede in Oost-Jakarta op maandag 14 mei beweerden dat de islam nooit geweld leert of zelfs schrik onder medemensen onderwijst. Volgens de president leert de islam zijn mensen juist om zachtaardig, beleefd en respect voor anderen. Daarom is het gepast dat Ramadan kan worden gebruikt als momentum om vrede en rust in de gemeenschap te creëren. Luisteraars, dit was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, we beginnen met de gebeurtenis van 17 mei 1950. De oprichting van de Indonesian Publisher Association. De Indonesian Publisher Association werd op 17 mei 1950 in Jakarta opgericht op initiatief en instemming van verschillende nationale uitgevers in die tijd. Naast het aanmoedigen van de geest om de positie van buitenlandse uitgevers te vervangen, met name de Nederlanders, die nog steeds de activiteiten voor het uitgeven van boeken in het land monopoliseren, is de oprichting van de Publishers Association of Indonesia ook doordring met de hulp van de overheid bij het opbouwen van een intelligente Indonesische samenleving. Als op het moment van de geboorte van de Publishers Association of Indonesia slechts 13 uitgevers bestaan, bereikt het aantal leden Publisher Association of Indonesia nu ongeveer 650 uitgevers die wordt verspreid over Indonesië. In de loop van haar geschiedenis bestond de Indonesian Publishing Association nog steeds als de enige organisatie voor het publiceren van boeken die in staat is om voor de belangen van haar leden te vechten en haar te dienen. Luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 17 mei 1980. De oprichting van de Nationale Bibliotheek. De Nationale Bibliotheek van Indonesië is een nationale bibliotheek in Jakarta, Indonesië. Deze bibliotheek heeft de taak om gegevens en statusinformatie op te slaan. De Nationale Bibliotheek is ook een van de niet-departementale overheidsinstellingen onder en verantwoordelijk tegenover de president. Aanvankelijk is de Nationale Bibliotheek van Indonesië een van de belichaming van de implementatie en ontwikkeling van het Nationale Bibliotheeksysteem als geheel en is het geïntegreerd sinds de oprichting ervan op 17 mei 1980 door de minister van Onderwijs en Cultuur, Daud Yusuf. Deze instantie is het resultaat van de integratie van 4 grote bibliotheken in Jakarta. Luisteraars, we beëindigen met de gebeurtenis van Nationale Boekdag. De vaststelling van 17 mei als Nationale Dag van het Boek is het idee van de minister van Onderwijs van het kabinet van Gotong Royong, Abdul Malik Fajar, sinds 2002. De bepaling van de Nationale Dag van het Boek zal naar verwachting de aandacht vestigen op de Indonesische lezing en de boekverkopen verhogen. Deze datum werd gekozen op basis van de datum van de oprichting van de Nationale Bibliotheek van Indonesië op 17 mei 1989. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Social Forestry en SVLK ondersteunen de realisatie van doelen van het International Forest Strategic Plan. Verhoog de toegang en eigendom van lokale gemeenschappen via het 12,7 miljoen hectare sociale bosbouwprogramma en 4,1 miljoen hectare landhervormingsobject is een van Indonesië's inspanningen om het strategisch plan van de Verenigde Naties te ondersteunen voor Forest of UNSPF 2017 tot en met 2030, inclusief de vrijwillige nationale bijdrage. Dit werd overgebracht door Dr. Agus Justianto, het hoofd van het Bureau voor Onderzoek en Ontwikkeling van het Ministerie van Milieu en Bosbouw, KLHK, tijdens de 13e VN-fora over bossen in New York 7 tot 11 mei. Daarnaast exploiteert Indonesië ook een houtverantwoordelijkheidscontrolesysteem of SVLK voor duurzaam bosbeheer. Agus Justianto zei tijdens de bijeenkomst dat Indonesië zijn engagement uitsprak voor 6 wereldwijde bosdoelen in de vrijwillige nationale bijdrage of VNC die is ontwikkeld via mechanismen met meerdere belanghebbenden. Het einde van UNFF 13 Assembly heeft 2 belangrijke documenten opgeleverd, namelijk het Forest-Based Solution Document voor de versnelling van SDG duurzaamheidsdoelstellingen prestatie en transformatie naar duurzame en tangguh samenlevingen. En het tweede document is de Omnibus Resolutie van UNFF 13, die stappen omvat voor de implementatie van de strategisch Verenigde Natie Plan voor Bossen van de UNSPF. Als vervolg op UNFF 13 stelt Agus Justianto dat Indonesië de vrijwillige nationale bijdrage VNC moet voltooien om duurzame nationale bosbouwontwikkeling te bevorderen. Daarnaast zal Indonesië in de toekomst ook de samenwerking met andere internationale verdragen versterken, zoals het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, het Verenigde Natieverdrag inzake biodiversiteit en internationale overeenkomst voor het behoud van het duurzame gebruik van wetlands. Tijdens die 5-daagse sessie vertegenwoordigde de Indonesische delegatie, evenals het ministerie van Milieu en Bosbouw, de Nationale Bosbouwraad, de Indonesische Associatie van Forest Concessionaires, permanente missie van de Republiek Indonesië van PTRI New York en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RR Replay. U kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditie in de maand van Ramadan in Pontianak, West-Kalimantan. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesia. Luisteraars in Indonesië hebben de meeste moslims dezelfde traditie in het vieren van Eid. Bijvoorbeeld doden ze pulang kampung of huiswaarts keren om Eid te vieren. Bovendien dienen moslims ook ketupat en opor als typisch gerecht op Hari Raya Lebaran. En een van de unieke tradities verbonden aan Lebaran of Eiddag is de traditie van Meriam Karbit in Pontianak, West Kalimantan. Luisteraars, de traditie van Meriam Karbit heeft een interessante geschiedenis. Er wordt gezegd dat het sultanaat van Kadria in Pontianak, dat in 1771 tot en met 1808 gestaan had, Meriam was om de geest te verjagen, vooral Kuntilanak in de stad van Pontianak. Omdat in de tijd de eerste Pontianak koning, genaamd Sharif Abdurrahman Al-Kadri, het openen van het land om in Pontianak te verblijven, werd gestoord door de geesten. Toen beval de sultan zijn troepen om de geest met een kanon te besturen. Pontianak, volgens het verhaal, is een stad met Gos Kuntilanak. Omdat Pontianak eigenlijk komt van het woord gors en kind. Bovendien duidt het luide geluid van het karbit kanon de tijd aan het van gebed van zonsondergang. Luisteraars, nu de tijd verstrijkt, worden de karbidkanonen ingeschakeld voor een toeristische attractie. De traditionele kanon is hard genoeg gemaakt van durianhout of kokosnootboom en vervolgens vastgebonden met een touw van 100 kg, zodat het kanon niet beweegt op het moment van de slag. Bovendien is het kanon geschilderd met interessante kleuren. De lengte van het karabijnkanon is ongeveer 4 tot 7 meter. Dit hardmetalen pistool is in het midden geperforeerd om het vuur te ontsteken tot het kanon rondgaat. En voor één spel duurt het ongeveer 3 tot 5 gram karbit. Luisteraars, de kanonnen die zullen deelnemen aan traditionele karbidkanonspelen moeten de vereisten van de traditie van karbid carbon, Pontianak Kunst en Cultuur Community Forum volgen. Deze eisen onder andere kanon moeten worden versierd met verschillende decoraties, zoals de achtergrond van de moskee. Daarom kostte het maken van één kanon kosten ongeveer 3 tot 5 miljoen rupiah. Het spel van de karbid kanon traditie is heel uniek. Deze traditie is in de stad Pontianak om de Eid al-Fitr te verwelkomen. Zelfs het traditionele spel van karbid roos wordt nu bestreden en is al opgenomen in de toerismekalender. Deze activiteit werd ook lang verwacht door de mensen in de stad Pontianak. Thank you. locatie van dit Kabir Tradition spel is langs de oevers van de Kapuas rivier. Meestal begon dit spel sinds 3 nachten voor Eid. Kabir kanonen zijn aan 2 zijden van de Kapuas rivier bekleid. Een geschoten kanon is ook als een marker van tijd om het vasten te doorbreken. En de knal is erg hard, zelfs gehoord tot een straal van 5 kilometer. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De traditie van karbit kanonen van de stad Pontianak in West-Kalimantan. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! Ik ben nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku. Ik wens u veel luisterplezier.
De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale taal en diversiteit in Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Bahasaku. In deze episode nodigen we u naar West-Java te gaan om het Sundanese taal te leren kennen. Luisteraars, West-Java is een provincie in het Java-eiland die naast Jakarta plaatsvindt. De meeste van West-Java's bevolking is Sundanese en ze spreken het Sundanese taal. Volgens Dr. Anders Sutejo, het hoofd van het West-Java Taalbureau, is het Sundanese taal er al lang geweest. Taal is een deel van cultuur. Dus als ons werd gevraagd over het begin van het gebruik van Sundanese, was het nogal moeilijk. Als ik mag zeggen, zolang de Sundanese bestaat, wordt het Sundanese taal gebruikt. Het jaargetal kan dat niet. Het Indonesisch zelfs is opgenomen als een Austronesische taal, zoals sommige andere talen op Java en Bali. Volgens Dr. Andes Sutejo, Sundanese heeft een opmerkelijke waarde van lokale wijsheid. Eigenlijk is de taal in Indonesië in 2 delen worden gedeeld: Austronesische en Melanesische. Sundanese taal is een deel van de Austronesische taal. Dus het is bijna hetzelfde met het Javaans en Balinese en Madurese taal. De wortels zijn bijna hetzelfde. Maar inderdaad, vanwege zijn ontwikkeling wordt beschouwd als een eigen taal. Dus Sundanese heeft zijn eigen bijzonderheid wanneer het wordt afgewisseld met de Javaanse taal, vergeleken met de Madurese taal en vergeleken met andere talen die in Nusantara bestaan. In het Sundanese is er de leer van Asah, Asih, Asoh. Dat is niet een andere taal. Dus de waarde van zijn lokale wijsheid is opmerkelijk in het Sundanese. In het Sundanese is er de leer van Asah, Asih, Asoh. Die betekent opvoeden, liefhebben en koesteren. De leer van Asah, Asih, Asoh wordt onaard door de Sundanese, waarvan ik denk dat ze tot nu toe nog kunnen worden bewaard. Luisteraars, dit is een paar voorbeelden van woorden in het Sundanese. Abdi in het Nederlands betekent ik. Anjen, die betekent u. Wasta, die betekent naam. Saha, die betekent wie. Luisteraars, dit is een paar zinnen in het Sundanese. Wasta abdi teh sutisna. Wasta abdi teh sutisna. In het Nederlands, dit betekent, ik ben sutisna. Saha wasta anjen. Saha wasta anjen. In het Nederlands, dit betekent, wie bent u?
Stempan Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesia.
Als u kritiek en suggesties heeft, kunt u ze per e-mail sturen naar onze e-mailadres voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. Of op onze social media pagina zoals op Facebook The Voice of Indonesia of Twitter @voiindonesia. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media van regional talent in Indonesia.
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Bahasaku. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië over de hele wereld, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Muziekhoek van Indonesië. En voor vandaag presenteren we nostalgische religieuze liedjes van Bimbo. En als de opening van vandaag editie, presenteren we een liedje met de titel Selamat Datang Ramadan. Veel luisterplezier en blijf toe met ons alleen maar in www.voinews.id.
Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Selamat datang Ramadan.
Menang Tegakkanlah rukun ketiga, menangkanlah perang yang besar, menangkanlah jihad yang akbar. Berhimpunlah di padang doa, tarawih, zikir dan itikaf, petik bunga-bunga ibadah.
Berhamburan lima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Berhamburan lima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan.
Selamat datang ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan.
Loisters, Trio Los Bimbos is de voorloper van de Bimbo muziekgroep die is opgericht sinds 1977. Zijn leden bestaan uit drie broers, Sam, Achiel en Jaka. Halverwege de jaren 70 werd het trio Los Bimbos later omgedoopt tot Bimbo door een personeelslid toe te voegen, namelijk Lynn Parlina, hun jongere zus. Samen met Lynn begon een groep muziek bekend als ballad met muziek beïnvloed door Latijnse muziek, liedjes te maken met alledaagse thema's zoals Abang Beca. Bimbo betreedt het tijdperk van de jaren 80 en begint liedjes van sociale kritiek en ook religie te maken. En hun eerste religieuze lied was getiteld Tuhan. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar het liedje Tuhan. Veel luisterplezier!
Tempat aku memuja. segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jernih tempat pahala dan dosa dengan segala doa.
Luisteraars, dat was het liedje Tuhan door Bimbo. Dit lied is gemaakt door Sam, die geïnspireerd was na het uitvoeren van de Vredegebeddienst. De tekst van dit lied is gemaakt door de beroemde Indonesische dichter Taufik Ismail. De teksten zijn eenvoudig, maar hebben een diepe betekenis verpakt met een vlugje muziek van Sam en de typische Bimbo-zang maakt dit nummer legendarisch. Tot nu toe wordt het lied nog steeds vaak in de gemeenschap gespeeld, vooral wanneer de heilige maand Ramadan komt. Dit lied vertelt dat God als de enige God de plaats waar mensen klagen, vergevenis en bescherming vragen. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we andere twee liedjes met de titel Sajadah Panjang en Anak Bertanya Pada Bapaknya. Beide liedjes zijn gezongen door Bimbo. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kubur. kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya.
Penoid Jakarta, RRI Worldins, The Stem Fund Indonesia. RRI Worldins, The Stem Fund Indonesia, is the international outstanding fund RRI.
We zijn er elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
secara bersahaja. Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB, of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. Of een frequentie SW 1515 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voyenews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. Dan kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt! U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en verenigen.